Ik heb als thema gekozen gezegende kerst. Met een uitroepteken en met een vraagteken erachter. Dat zeg ik er even bij. Dat valt misschien niet 1, 2, 3 op. Maar dat is het, hè. Als we kijken naar kerst, als we kijken naar de periode van kerst, dan zijn we altijd al heel gauw bezig met kindje in de kribbe. Hè? We hebben het al een paar keer gehoord. Kerststalletje, dat soort dingen. En dan, zeker als we in een kerk komen, dan denken we terug, 2000 jaar geleden, dat er iets gebeurd is wat zo'n beetje de hele geschiedenis van de wereld, van de schepping, op zijn kop heeft gezet. Maar tegelijkertijd komen we ook tot ontdekking dat heel veel mensen niet meer weten wat nou de inhoud van kerst is. Als je de straat op zou gaan en mensen die naar de winkels lopen met tassen vol of weet ik veel, en je zou ze gaan interviewen en gaan vragen van, wat betekent kerst nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk de inhoud van kerst? Nou, misschien dat je hier en daar een keer wat hoort wat daar een beetje op lijkt, maar de meeste mensen zullen daar weinig over weten te zeggen. Hebben er vaak iets over van kerstboom en vrede op aarde en gezellig met de familie bij elkaar en al dat soort dingen. Dat wordt dan wel genoemd. Cadeautjes, vrije dagen, kerstpakketten. Allerlei dingen worden wel genoemd. Maar de essentie waar het om gaat, die zul je maar heel weinig horen. En misschien wel helemaal niet. En daarom heb ik er ook bij gezet van, wat is er nou eigenlijk zo gezegend aan kerst? Want wij, misschien is het wel gezegd toen je binnenkwam, tegen iedereen van, nou, gezegende kerst. En we zeggen het wel terug, gezegende kerst. Maar wat is dat nou eigenlijk? Wat is er nou zo gezegend aan kerst? En is kerst wel zo gezegend? Twee vragen die al een poosje terug bij mij in mijn gedachten kwamen, die bleven hangen. En die heb ik dan ook maar meegenomen in de preek, zeg maar. Als we gaan kijken naar het woord gezegend, pak ik altijd vaak gewoon eens even een woordenboek erbij, om eens even te kijken van wat zegt een woordenboek nou over zo'n woord. Nou, gezegend, daar stond achter gelukkig of zalig. Nou, zalig is ook al een beetje oud woord, maar gelukkig. Dus oké, als we zeggen gezegend kerstfeest, dan zeggen we eigenlijk iets van een gelukkig kerstfeest. Dus we wensen elkaar geluk toe. Maar wat voor geluk dan? Als we kijken naar hoe mensen ermee bezig zijn en we kijken om ons heen, dan zien we best wel dat mensen in deze periode proberen in ieder geval om gelukkig te zijn. We sturen elkaar kaarten, we gaan bij elkaar op visite, we doen dingen via Facebook of e-mail, dat kan tegenwoordig ook allemaal. Vroeger ging dat met een postzegel en tegenwoordig dan gaat het ook allemaal digitaal. Dus we wensen elkaar van alles en nog wat. Oorlogen worden zelfs even gestopt. Er worden kerstbestanden afgekondigd. En zijn ze dus een aantal dagen even niet aan het oorlog voeren. Er worden allerlei goede doelenacties opgezet. Kijk bijvoorbeeld naar het Glazen Huis, wat elk jaar weer opgezet wordt. En zo zijn er lokaal ook allerlei activiteiten. Ineens zijn we allemaal goed bezig, op de een of andere manier. En wat is dat nou? Is dat nou wat kerst zo gezegend maakt? Is dat nou de essentie van kerst? Tegenovergestelde van gezegend of gelukkig, is ongelukkig. Ook dat is een facet van kerst. Mensen die alleen zijn. Of als we gewoon eens even het jaar terugdenken en tot ontdekking komen van, ik mis een aantal dierbaren. Of je hebt situaties meegemaakt die lastig waren, die moeilijk waren, waar je weer even bij stilgezet wordt. Misschien loopt het in de familie niet zo lekker, dat je niet bij elkaar over de vloer kunt komen. En dat wordt juist, met dit soort dagen wordt dat gevoeld, zeg maar. Dat is ook een facet van kerst. En dan, dan ben je haast al geneigd om te zeggen van, wacht even, voor een groep mensen is kerst misschien helemaal niet zo gezegend. Helemaal niet zo gelukkig. Omdat het allerlei dingen naar boven brengt die je eigenlijk niet wil weten. En als dan de kerstperiode voorbij is, dan merk je gelijk alweer dat de wereld weer gewoon doorgaat met waar ze gebleven was, zeg maar. Kerstbestand is voorbij, dus hup, we gaan weer oorlog voeren. goede doelacties zijn gestopt, dus we gaan weer vrolijk verder met van alles en nog wat. We gaan weer aan ons werk, we gaan weer geld verdienen om weer meer weelde en weet ik wat allemaal te vergaren. We zijn weer helemaal bezig in de wereld. En het hele kerstgevoel, dat raakt steeds verder naar achteren. Misschien de eerste dagen dat je nog wel een beetje bezig bent van, hey, we moeten toch eens kijken of we wat fatsoenlijker en wat beter met elkaar om kunnen gaan. Maar al heel gauw komen we tot ontdekking van, het lukt me niet. Ik ben toch alweer chagrijnig geweest tegen een collega, of misschien wel tegen mijn vrouw, of mijn man, of mijn kinderen, of wat dan ook. En we merken al heel gauw dat dat kerstgevoel gewoon voetsie is, na een aantal dagen. Was dat nou een gezegende kerst? Was dat nou een gelukkige kerst? Hoe zit dat dan? Als je het allemaal zo eens op een rijtje zet, dan kom je eigenlijk tot ontdekking dat kerst helemaal niet zo gezegend lijkt. Het is eerder een beetje nep. Iets van korte duur. We poetsen elkaar of onszelf een beetje op. En we doen onszelf anders voor als anders. Soms hebben we zelfs nieuwe kleren aan of wat dan ook. Of een stropdas. Hè? Nee, dat heb ik zelf bedacht. Maar eerder je een week verder bent, is dat allemaal weg. Nou, laten we eens gaan kijken naar wat de Bijbel zegt. Misschien dat we daar een antwoord kunnen vinden, want eigenlijk met alles wat we genoemd hebben, hebben we nog geen antwoord op wat nou eigenlijk die gezegende kerst inhoudt. En we gaan kijken naar Matteüs hoofdstuk 1, vanaf vers 18. Ik heb het op scherm ook hier. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Nou, voor de meesten onder ons is dit wel een bekend stukje. Het gaat over de geboorte van Jezus. Maar misschien is het goed om eens eventjes een beetje op een rijtje te zetten van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Hè? Want hier gebeuren behoorlijk wat dingen. In ieder geval een aantal zaken die anders zijn dan anders. Het eerste is, je moet eens kijken naar Maria. Een meisje van een jaar of 16, 17, ouder zal ze niet geweest zijn in die periode. En die krijgt een ontmoeting met een engel. Er staat ineens een engel bij haar en die gaat vertellen tegen haar van, jij zult zwanger worden. Wow, wacht even. Ik zwanger worden, ik ben nog niet eens getrouwd. Hè? Hoe kan dat? Dat kan zomaar niet. Dus je kan je voorstellen dat de gedachten bij Maria al behoorlijk aan het door elkaar aan het rommelen waren. Van wat gebeurt hier? Wat wordt hier nou allemaal gezegd? En dan wordt er gezegd van, je zult zwanger raken door de Heilige Geest. Nou, dat is ook al iets van, zwanger door de Heilige Geest. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En wacht even, ik ben niet getrouwd, dus als ik zwanger raak, dat wordt een probleem. Want dan zullen de mensen zien dat ik zonder dat ik getrouwd ben, zwanger ben, en dat in de wet stond dat het dan niet goed met je afliep. Vandaar ook dat Jozef dus in alle stilte eigenlijk van haar wilde scheiden, hè, als verloofd stel, om haar niet tot schande te maken. Hij wilde stiekem even wat dingen te regelen, zodat Maria in ieder geval niet aan de schandpaal genageld werd, om het maar even zo te zeggen. Allerlei omstandigheden die heftig waren, die even in een paar minuten zo gebeurden bij Maria. Nou, als je dat even tot je door laat drinken, dan denk je van, oké, hoe zou ze daar nou precies mee omgegaan zijn? Het staat in een paar regels, maar er is natuurlijk veel meer gebeurd met Maria op het moment dat dat tegen haar gezegd werd. Maar als we kijken naar het stukje, ik weet niet of jullie het opgevallen is, dan staat er een heel belangrijk zinnetje in. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zalig is weer zo'n beetje oud woord, hè? Daarnet heb ik het al genoemd. Staat ook weer in verbinding met dat gezegend zijn, dat gelukkig zijn, want dat betekent het hier eigenlijk ook. En heeft nog een iets bredere betekenis zelfs in deze context, iets van behouden, redden, bevrijden. Dit is de kern waar het om ging. En misschien dat dit ook wel bij Maria even bleef haken, de profetieën kennende, van hé, er zou een Messias komen en die gaat iets doen. Die gaat iets doen, die gaat zorgen dat het volk in contact kan komen met God opnieuw. Dat de problemen die er zijn tussen God en het volk, dat die opgelost werden. Dus misschien is dit het wel. Hij zal zijn volk zalig maken, bevrijden van hun zonde. En misschien heeft dit wel getriggerd bij Maria van oké, prima, doe maar. Want dat was haar antwoord, hè? Doe maar wat goed is. Laat maar komen. Als we dat dan even naar onszelf toe halen en even gewoon naar onszelf kijken, dan merken we allemaal wel dat het lastig is om een goed mens te zijn. Of hebben jullie daar geen problemen mee? Nee? Een goed mens zijn. Nou, ik heb er last van. Ik vind dat lastig. Ik vind dat niet makkelijk. He, rondom kerst, dan gaat het allemaal aardig. He. Dat hebben we net gehoord. He. Dan kunnen we allemaal lief en vriendelijk en aardig zijn tegen elkaar. He. Zeker als anderen het naar jou doen, dan is het voor jou zelf ook wat makkelijker om het naar anderen te doen. Maar ook buiten de kersttijd kijken. Is het dan nog even makkelijk om een goed mens te zijn? Ik denk het niet. Om goed mens te zijn, moet er dus iets gebeuren. Maar kunnen we heel goed ons best gaan doen? Heb ik ook geprobeerd. Ik weet niet hoe dat bij jullie gegaan is, maar bij mij is het niet gelukt. Door maar steeds meer mijn best te gaan doen. Het lukte me niet om eruit te komen. Er was iets anders nodig. Er was iets meer nodig. Het gaat dus om dat ene zinnetje. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van onze tekortkomingen. Hij is niet alleen gekomen als dat babytje, maar hij is gekomen om een enorme prijs te betalen voor die enorme schuld die wij hebben bij God. Als je even als voorbeeld zou kunnen nemen en naar jezelf kijken, dan zou je kunnen zeggen dat we geestelijk bankroet zijn. Nou, we hebben net de bankencrisis en weet ik wat allemaal achter de rug en we weten wat er dan gebeurt. Als een bank bankroet is of als een bedrijf bankroet is, dan is er dus helemaal niets meer. Dan zijn er alleen maar een hele berg schulden die niet meer betaald kunnen worden. En zo is het eigenlijk met ons geestelijk gezien precies hetzelfde. We zijn geestelijk bankroet ten opzichte van God. En we zijn niet in staat om daar zelf iets aan te doen. Om daar zelf die schuld te vereffenen, zeg maar. We hebben dus hulp nodig. Net zoals de banken de hulp kregen van de regeringen om met allerlei geld en weet ik wat allemaal de zaak weer een beetje op orde te krijgen, hebben wij God nodig om het bij onszelf op orde te krijgen. Alleen Jezus was in staat om dat geestelijk bankroet, om dat op te lossen. Jezus schreef niemand af. Als we kijken naar de wereld, en als jij zelf bijvoorbeeld bankroet zou zijn, je kan je hypotheek niet meer betalen, of weet ik veel, dan is de bank echt niet zo van, joh, dat geeft niet, kom volgende week wel, of volgende maand, of volgend jaar. Nee, die bank die wil gewoon boter bij de vis. Die wil gewoon nu dat het opgelost wordt. En als het niet oplost, dan word je afgeschreven. En dan kan het zelfs zo zijn dat je uiteindelijk in de bak terechtkomt. Omdat je zoveel schulden hebt die je niet kunt betalen. En dan kom je ergens in de gevangen terecht. Kan zomaar gebeuren. Maar bij God is het niet zo. Wij staan ook voor God. We staan bankroet voor God. En we staan echt met lege handen. En zeggen van, ik kan het niet betalen. Ik kan mijn schuld niet aflossen. En weet je wat God dan zegt? Niet van, nou ja, zand erover en we praten er niet meer over. Nee, hij zegt, geef mij die schuld maar. Geef die schuld maar aan mij en ik los het op voor je. Jij bent vrij van schuld en ik ruim die zaken even op voor je. Dat is een hele andere benadering als dat het in de wereld, zoals het in de wereld gebeurt. In de Bijbel zegt de Heer Jezus daar ook iets over. In Johannes 3, vers 16 en 17, daar zegt hij het volgende. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Nou, één ding weet ik wel, wat hier staat is geen wereldse uitspraak. God zegt hier, Jezus zegt hier van, geef mij nou maar alles wat aan schuld bij jou aanwezig is en ik ga het oplossen voor je. Ik ga zorgen dat jij eeuwig leven gaat krijgen. Zomaar, gratis en voor niets. We kunnen er niet voor betalen en we hoeven er ook niet voor te betalen. En als we kijken naar dit gedeelte, dan zit er een belofte in en een oproep. De belofte is dat als je gelooft in Jezus, dat je dan eeuwig leven zult hebben. Geloven in Jezus betekent dan niet van, nou ja, geloven dat hij wel een aardig iemand was, of een profeet, of een leraar, of nou ja, wat dan ook, of iemand die wonderen deed. Maar geloven in Jezus betekent accepteren wat hij voor je gedaan heeft. Dat hij uiteindelijk, zo'n 30 jaar, ruim 30 jaar nadat hij geboren is, aan een kruis ging hangen om de schuld te betalen die wij hadden. Om ons bankroet op te lossen. Dat betekent geloven in Jezus. En dat is wat hij kwam doen. Hij zegt, kom maar, geef jouw schuld maar aan mij, ik los dat voor je op en jij bent vrij van schuld. Dat is eigenlijk de samenvatting van dit stukje wat er in de Bijbel staat. En daarmee is de kloof die er was tussen God en mens, is als het ware gedicht. En dat is begonnen bij dat kindje in de kribbe. Kindje waar we naar kijken, wat lief is en vertederend en allemaal leuk en aardig. Maar dat was niet het enige waarvoor die kwam. Dat was het begin. Ik zei dat er ook een oproep in zat. In deze tekst. Nou, misschien dat je er niet 1, 2, 3 letterlijk uithaalt, maar de oproep die er wel bij zit is dat je moet iets doen met de wetenschap wat hierin staat. Ga je voor de nepkerst, de nep gezegende kerst, of ga je voor de echte gezegende kerst? Het geluk wat je vindt als je Jezus hebt gevonden. De nepkerst, dat gaat over lekker eten, cadeautjes en een poosje even aardig zijn voor elkaar. Maar de echte kerst gaat over het doel en de missie waarmee Jezus naar deze wereld kwam. Nou, laten we daar een kort moment ook stil over zijn om er voor onszelf even over na te denken. Vader God, we willen u danken dat u in deze twee stukjes uit uw woord, uit de Bijbel, hebben laten zien wat u met ons voor heeft. Dat u een trouwe God bent, dat u een God bent die heel veel van ons houdt en dat u een God bent die niets liever wil dan dat we u gaan leren kennen. En Heer, zoals we hier zitten, zitten we als verschillende mensen, verschillende ideeën misschien over wie u bent, verschillende ideeën misschien over hoe u in ons leven werkt of zou moeten werken. Maar Vader, ik bid dat we de tijd nemen deze dagen om na te denken over de inhoud van een gezegende kerst. En dan niet de nepgebeurtenissen die de wereld laat zien, maar de echte, werkelijke inhoud die de Bijbel laat zien. Vader, geef dat we daar voor onszelf misschien een plek voor weten te vinden om daar eens even over na te denken. Of gewoon om dit verhaal een plek te kunnen geven in ons leven. Misschien is het allemaal wat weggezakt. Misschien is het helemaal aanwezig, dat kan ook. Maar geef, Vader, dat we deze kerst een andere kerst zullen hebben als andere jaren. En dat deze kerst niet alleen maar een paar dagen duurt, maar dat deze kerst de rest van ons leven duurt. Dat we weten wat u bent komen doen door uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.